liefdevolle hemelse Vader, we danken u voor het bijzondere dat we dit mogen weten. Dat er inderdaad daar de kracht is in het bloed van het lam. Om te reinigen van iedere zonde. Heer, dat de schuld volledig is betaald. Aan het kruis van Golgotha, zo lang geleden. Het heeft nog nooit de kracht verloren om zo te reinigen. Dat een ieder tot u mag komen. Heer, we bidden daartoe dat ieder hart daartoe geopend mag zijn. Om zo te ervaren, te kennen, te weten dat Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Dat in alles inderdaad Hij de eerste is. Dat we zo mogen vertrouwen op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk schenkt. We danken u voor het bijzondere, dat we ook uw woord mogen hebben. Dat gij ons zo uw woord gegeven hebt. Heer, dat we zo dat mogen weten, want gij hebt uw zoon gegeven, het levende woord. Dat gij zo tot ons komt door hem, die ons zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf van ons gegeven heeft. Heer, dat we zo in dat leven mogen leven, dat tot uw eer is. Vader, dat zo een ieder mag weten wat het is, om de Heer Jezus persoonlijk te kennen en zo de Vader te leren kennen. En Heer, we danken u dat gij zo jonge mensen binnenbrengt. Heer, dat ze mogen weten, en ieder persoonlijk, Heer, dat de Heer Jezus dat gezegd heeft. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heer, we danken u dat hij de jonge kinderen uitgenodigd heeft. Dat hij door hen zijn eer mag verkondigen. Zijn heerlijkheid mag laten zien. Vader, zo leggen we deze dingen in uw hand in deze avond. Bidden dat gij ons zo die leiding geeft. Die inderdaad u zou verheerlijken. En die velen tot u doet opzien. Dat dan ieder persoonlijk mag weten wat een wonder het is. Om zo gemeenschap te mogen hebben met de levende God. Eén te zijn met hem. Die zichzelf daarvoor gegeven heeft. Vader, zo leggen we dan deze avond in uw hand. En zeggen u daarvoor dank. En bidden, Heer, dat gij ons zo vervult met uzelf. Gij ons zo die dingen duidelijk maakt. Die voor een ieder persoonlijk nodig zijn. Gij weet. Wat een ieder van ons nodig heeft. Heer, dat is verschillend voor iedereen. Maar we danken u. Dat gij zo in ieder hart ziet. En ieder hart zo wilt vervullen. Vader, we zien uit naar wat u ook deze avond doet, in Jezus' naam. Amen. Ik ben heel blij vanavond, meestal wel blij. Ik ben vanavond blij om jongere gezichten te zien. Je zegt, oh, zullen wij naar huis gaan? Zelfs? Nee. Je bent nog niet zo oud als het eruit ziet misschien, maar... En ik zou ook zeggen waarom. Dat ik die zo graag die jongelui heb. En dat ga ik ook lezen met u. De laatste tijd hebben we gedacht aan de schepping. En daar zijn we even geleden mee begonnen. En toen hebben we gelezen uit Psalm 8. En het laat u ook direct zien wat God erover zegt. Dus ik denk dat we dat gewoon nog zullen lezen. Als er iemand soms geen Bijbel heeft. Dan is dat geen probleem, ik heb er nog. Psalm 8. Oh, die heeft een hele mooie Bijbel. Dat is mooi. Zie, wat belangrijk is van het hebben van de Bijbel is dit. Dat je ziet wat er werkelijk staat. Je moet nooit dat zomaar aannemen van iemand. Dat maakt niet uit wie het is of dat ik dat nu ben of een ander. Dat gaat het helemaal niet om. Maar je moet nooit zomaar iets aannemen. Dat is een van de gevaarlijkste dingen die je doet. We hebben het hier wel over de eeuwigheid. Het is niet een kwestie van... Oh, ja, het zal allemaal wel waar zijn. Nee, ik heb dat zelf ook altijd gedaan. Onderzoekt. En dan ging ik wel voorgangers vragen. Maar ik herinner me nog goed dat als er bij ons voorgangers rominees in huis kwamen, dan had ik altijd wel vragen, maar ik had ook altijd wel argumenten. En dus ik kon altijd wel argumenteren met ze. Totdat ik op een gegeven moment een gemeente binnenging nadat ik bekeerd was. Ik was wederom geboren en ik ging in de gemeente binnen. En na de dienst sprak ik die voorganger aan. En ik zeg, ik heb wat vragen. Hij zegt, oh, dat is goed. We gingen op de voorste bank samen zitten. En hij kwam met mijn eerste vraag. Weet je wat hij deed? Hij deed zijn Bijbel open. En dan gaf hij het antwoord uit, ja, ik kan niet argumenteren met de Bijbel. Ik kan wel argumenteren met mensen, maar ik kan niet argumenteren met de Bijbel. Met het woord van God. Dus ik vroeg weer een vraag, kwam dan een andere vraag. En hij sloeg weer die Bijbel op. Hij zegt, ja, dat is waar. Als hij leest dat zo voor, dat kan niet anders. Er komt weer een vraag. Hij gaf geen enkel argument. Hij zei alleen maar wat de schrift. Hij las alleen maar de schrift met me. Ja, dan duurt het niet lang of dat ben je verzekerd. Hè? Als iemand iets zegt, dan kun je altijd over argumenteren. Maar als iemand de schrift leest, ik kan nooit over argumenteren, dat is waar. Je moet altijd goed zien, wat zegt de Bijbel? Hè? Wat zegt het woord van God? Want dan heb je dus ook Gods woord. Hè? En dan heb ik even een vraag, tussendoor. En dat is, kun je God vertrouwen? En voor degene die dat niet weten, sommigen die hebben daar een beetje... Sinds dat ze me hebben leren kennen, die weet dat er komt meestal iets achteraan. Dan is er een volgende vraag. Wil je God vertrouwen? God die zegt zelf, gij gelooft in God. Maar geloof je God? Dat is een verschil, hè? Iedereen gelooft in God. Maar geloof je God? Dat betekent gewoon geloof je wat hij zegt. Psalm 8. We gaan het lezen, hè? Dan kunnen we tenminste winnen, Henry, wat denk jij? Want, O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Wat staat er dan? Uit de mond. Ja, uit de mond van kinderen. En nog iets. Zuigelingen. Als je dat zo hoort vandaag, dan zou je denken dat het is allemaal gevestigd op van die mannen die van alles gedaan hebben en tenslotte een keer bekeerd zijn. Hè? En je ziet dus, dat is niet het geval. Dus dat hier duidelijk waar het om gaat. En als je het Nieuwe Testament leest, dan lees je ook van de Heer Jezus. Die zegt, laat de kinderken tot mij komen en verhinder ze niet. Want de zulken is het Koninkrijk der Hemelen. En als wij niet worden als kinderken, dan kun je het wel vergeten, Jasper. En dat is net het probleem als je je Bijbel gaat lezen bij velen die zeggen, ja, ik las vandaag nog even in een boek. En daar had ik het beslist niet van verwacht. Soms komt het van plaats waar het niet van verwacht. En die schreef. En ja, tot. Laat maar even zeggen, tot 1900. Toen dachten ze altijd dit. Maar sinds heeft de wetenschap. Al. Dus de wetenschap gaat God vertellen hoe het wel of niet kan zitten. Dat is interessant. Dat vind ik wel heel interessant. Maar dat klopt natuurlijk niet, hè. We gaan natuurlijk niet bij de wetenschap. We gaan gewoon bij wat God zegt. En als God iets zegt, dan is het zo. En weet je wat dat is? Dat is heel duidelijk. Dat wordt heel duidelijk voor je leven. Want veronderstel dat je zegt, ja, wat moet ik nou doen? En God geeft geen duidelijk antwoord. Of... Hoe weet je dat wat God zegt juist is? Kun je God vertrouwen? Dat is het eerste dat ik gevraagd heb. Maar dan komt er dus op aan. Wil je God vertrouwen? Want voor degene die God willen vertrouwen. Hij zegt, als je mijn wil doen, dan zal ik je laten zien wat dat is. Nou, hij laat dat natuurlijk alleen maar zien als je die wil doen. God laat niet zijn wil zien als je die toch niet gaat doen. En dat zou ook niet best zijn natuurlijk. Want dan ga je verantwoording voor hetgeen dat hij nog niet ging doen ook. Oké, we gaan verder lezen. Dus uit de mond der kindertjes en der zuigelingen hebt gij sterker gegrondvest. Om uw tegenpartij wil, om de vijand en raakgerige te doen ophouden. Zie je, hier hebben we dus de kinderen. En die zegt God daarvan. En de zuigelingen, de kleine kinderen. Die dus niet de kracht zouden lijken te hebben om te weerstaan. Maar God zegt ook iets anders. Of iets moois. Laat ik zo zeggen, eraan toevoegend. Hoewel heel moeilijk voor sommigen. En dan is dit. Weet je wat hij zegt? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In zwakheid. En die mensen willen maar sterke verhalen hebben, hè? En God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Al die sterke verhalen, misschien niemand wat meer, Frans. Nee, het gaat er dus om dat God ziet, hier is iemand die komt. Hoe? Als een grote sterke vent, mag ik het even zo zeggen? Nee. In zwakte. Als ik mijn eigen zonde zie, dan zie ik mijn eigen zwakte natuurlijk. Oké, we lezen nog verder. Als ik uw hemel aanzie. Kijk eens naar de hemel. Ja, kijk eens naar de sterren hier dan. Ja. Mooi is dat, hè? Mooi die sterren. Ja, als je nou een beetje ouder wordt, dan kijk je misschien eens wat meer naar de sterren. Misschien wel samen, hè? Ewald, kijk je ook naar de sterren? Af en toe. En goed, heel was geprobeerd om ze te tellen. Vroeger. Zo, die is al oud, hè? Die spreekt over vroeger. Ik dacht dat ik over vroeger kon spreken, Piet, maar hier is iemand die nog veel jonger is en die spreekt over vroeger. Ja. Weet je wat nou zo mooi is? Tenminste, dat is zo mooi. Dat God die kent al die sterren bij naam. Dan hebben we hier vanavond twee Aries. Dat is allebei wel een achternaam natuurlijk. De een heet Boer, de ander heet Stuurman. Dat scheelt nog wel. Maar hoeveel Aries zouden er nu zijn? En toch kent God al die Aries op een rijtje. Hè? Allemaal bij naam, allemaal persoonlijk. Ook de Wouter, die zijn er ook heel hard. Hè? En die kent hij allemaal persoonlijk. Denk je dat er niet veel Toms zijn? Zelfs hebben ze wel een Tom tegenwoordig. dus je ziet, je komt alles tegen. Hè? Maar dat God alles en ieder persoonlijk bij naam kent. En dat hij zo persoonlijk met je om wil gaan. Het is dus niet een gedachte van, ja, God ergens daar ver weg. Nee, God bij mij. Vanavond hebben we hier nog gelezen uit Johannes 15. En dan zegt, blijf gij in mij en ik in u. Zo één is dat. Hè? En dat is natuurlijk hetgene dat we willen kennen. En als je nu denkt, toen God die mens geschapen heeft, toen die mens gemaakt heeft, heeft hij hem zo gemaakt in zijn evenbeeld. En dan wil hij er zo mee wandelen. Het wonderlijke ervan is dat toen die mens toch zijn eigen gang gegaan is. Ga je voor zijn eigen gang? Ja? Dat is een vraag hoor. Zelfde. De Bijbel zegt, laat God waarheid zijn en iedere mens een leugenaar. Zo, ja, die mens die gaat zijn eigen gang. En dat deed Adam al. Ja, ik weet dus iets meer over jullie als hij gedacht had. Hij had niet gedacht in hoofd, maar dat is wel zo. Want weet je dat jij dezelfde vader hebt als ik? Dan zeg je, hoe kan dat, hè? Vind je dat niet zo? Dat je zelf waar moet zijn? Ja. Daarom lijken we ook op elkaar, hè? Leuk is dat, hè? Als je iemand zo, hè, die je nog niet zo lang kent en toch zo goed hebt leren kennen, dat kom je ineens achter, hé, dat is familie. Maar hè, je krijgt natuurlijk ook wat bijzonderheden in die familie. Krijg je iemand als Remco ook in die familie, hè? Dus je komt dus echt van alles tegen, hè? Ja, ik bedoel, Remco komt mij tegen. Maar kijk wat er hier nou staat. Dus de maan en de sterren, en die kent God allemaal bij naam. En er is niemand die ooit sterren heeft kunnen tellen. Voor degene die dat misschien nog nooit gehoord hebben, ik heb, dat is al een jaar of wat geleden, heb ik eens gehoord van, ze zeiden dat er een computer was die sterren aan het tellen was. Geloof je dat daarin? Dan is hij nog bezig. Ja, die heeft ze niet kunnen tellen. En dan zijn er nog zoveel sterrenstelsels, net als dat er al sterren zijn die je kunt zien. En wat nou het bijzondere daarvan is, is dit. Dat God in ons al die sterretjes bij naam. Nou, jullie zijn toch ook sterretjes? Hè? Die stralen voor de Heer. Hè? Ook allemaal sterren. Dat is toch mooi? Hè? En dan denkt dat, hey, God die noemt ze bij naam. En zegt, hey, die sterren die gaan allemaal de weg die God voor ze heeft. Zie je? Dus ieder van die sterren die gaan een weg die God voor ze heeft. Al jullie sterren, gaan jullie ook allemaal dat weggetje dat God voor jullie heeft? Een heel bijzondere weg, hè? God heeft een heel bijzondere weg voor je. En die wil gewoon dat je die weg gaat. Zou die sterren wel eens de weg kwijtraken? Nou, je hoort wel eens dat er een ster waalt, hè? Ik weet niet of dat in werkelijkheid zo erg is, maar ik heb er nog nooit een op mijn hoofd gehad, maar dat hoop ik ook niet te krijgen. Maar, dus je ziet die sterren, die gaan misschien ook wel eens, zou die ook wel eens de eigen weg gaan, Jasper? Dat denk je ervan niet. Nee? Die gaan werkelijk de weg die God. En dan zouden wij dat dan niet doen? Nou, ik wil hier verder lezen. We kijken wat er hier staat. De maan en de sterren, die ga je bereiden. En dan staat er, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? God die denkt dus aan die mens. Gods gedachten zijn dus vol van die mens. Je zegt, oh, daar is de mens. Wat zal ik dan mee doen? Hoe zal ik die nou mijn weg kunnen laten lopen? De weg die het beste voor is. We hebben dat niet gezongen, Remco, die vroeg dan niet om, maar er is ook een liedje, ik geloof dat het 26 is, dat Gods weg is de beste. En niet alleen is dat de beste, maar dat is dus volmaakt. Gods weg is volmaakt. Misschien hebben we wel eens moeite met Gods weg, maar Gods weg is volmaakt. Het is de enige weg die volmaakt is. Wij zingen dus, houd dat wel in de gaten als je dat liedje zingt. Gods weg is de beste. Gods weg is de beste. Want als je beste zegt, dan denk je aan goed, beter, best. Dus een is er mee. Maar als je zegt volmaakt, dan is er maar één. Houd dat verschil even in de gaten. Dus Gods weg is volmaakt. Hè? En tegelijkertijd, weet je wat volmaakt ook betekent? Volmaakt is een woord, dat is opgemaakt uit twee woorden. Volgemaakt. Volgemaakt. Zeg, dat is wel mijn vraag natuurlijk. Ben je volgemaakt? Vol met de Heer Jezus. Volgemaakt met de Heer Jezus. Dat is de bedoeling. God die wil dat je helemaal vol bent van de Heer Jezus. Oké? Dus wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Maar even goed begrijpen. Dus God die heeft die aarde, die heeft die geschapen. En alles wat erin is. En dan heeft hij die mens geschapen en zegt tegen die mens, nu moet jij je voor zorgen. Die mens die krijgt dus een verantwoording. Hebben jullie ook allemaal een verantwoording over hetgeen waar God je over gezet hebt? Je zegt misschien, ja, ik ben nog thuis en ik moet naar mijn vader en moeder luisteren. Nou, dat kan zijn. Ik moet naar mijn hemelse vader luisteren. Hè? Maar, dus God die heeft een plan voor je en die heeft je een verantwoording gegeven. En wat doen we met die verantwoording? Wat doen we met een verantwoording? Veronderstel dat je een verantwoording krijgt. Heb je een verantwoordelijke plaats? Ja, die heb je altijd. Hey, wie van jullie is de oudste? Jij. Dus jij bent verantwoordelijk voor je jongere broeder. Of wil je die verantwoording liever niet dragen? Zeg dat maar niet, want dat zou al heel veel vertellen over je broer natuurlijk, hè? Zie? Dat kan een beetje dicht aankomen, hè? Rudolf, zou jij verantwoordelijk willen zijn voor jouw broeder? Dat weet je niet, heeft niet over nagedacht nog. Nee, nou, Kain, die zei er wel iets over, hè? Die zei tegen God, ben ik mijn broeders hoeder? Nou, maar dat zat niet zo goed, hè? Daar zijn we niet op ingaan op het moment, zeker. Nee, het ligt er aan wie Abel is natuurlijk. Maar Abel had wel een goede getuigenis. Die kende wel zijn verantwoording, hè? Want die had een goede offer. Dat hebben we wel gelezen in Genesis 4, hè? Een geweldige offer. Ja. Die had goed geluisterd naar hetgeen dat gezegd was. Waar die dus kon weten waar zijn zaligheid lag. Waar ligt de zaligheid? Die ligt in de Heer Jezus, in het juiste offer. De Heer Jezus die is naar het kruis van Golgotha gegaan voor jou en mij. En daar heeft hij het juiste offer gebracht in al zijn volledigheid. Hij zei ook, het is volbracht. Is dat niet mooi dat je weet dat degene die... Oh, wist je dat trouwens? Dat de Heer Jezus die heeft jou gekocht. Hoeveel zou dat gekost hebben? En betaald. Gekocht en betaald. Wat denk je daarvan, Tom? En wat heeft hem dat gekost? Hebben we er enige voorstelling van? Hoe dat is dat de Heer Jezus zichzelf, maar luister wat hij gedaan heeft. Eerst, God die heeft zijn zoon gegeven. Ik moet er eventjes over nadenken. Ik heb 5 zonen. Maar of dat ik die nou zou willen geven voor mensen die hem niet willen. Ja, dat is wel wat waar natuurlijk. Een van de oudste zoon die zit in Nieuw-Genee. En die heeft zich gegeven dan voor de mensen die daar de Heer Jezus niet kennen. Ja? Nou, dat betekent niet dat ze hem daar allemaal willen aannemen. Ja? Maar je zou je dus geven voor mensen die niet eens willen dat je naar ze toe komt. Dat ze je leren kennen. Dan moet je denken, wie is er hier tot de Heer Jezus gekomen? Of wie is er hier nog niet gekomen? En wie heeft zichzelf daaraan gegeven? En hij zegt, ik vertrouw op hem. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Helemaal overgegeven aan de Heer Jezus. Dat is mooi.
Ja,
hè? Ja. Helemaal overgegeven aan de Heer Jezus. Ja. Dat is het, hè?
Soms denk je wel eens van dat je dat hebt, maar ik denk dat je nooit weet of je het als je niet zo heel erg niet hebt gezeten, maar soms denk je wel dat ik het helemaal of zo, maar dan. Ja, weet je het ooit of je, ja, weet je het of je het ooit helemaal hebt gegeven? Ik denk dat
het
alleen als je
sterk bent
of zo, of niet?
Nou, ik zou je een voorbeeld geven, zodat niemand zich, wat voor leeftijd we hier ook hebben, waarschijnlijk heb ik dat voorbeeld hier wel eens gegeven, maar dat niemand van wat voor leeftijd ook zich buitengesloten zou voelen. Ik weet nog, dat is dus al heel wat jaartjes geleden, dat onze jongste zoon, die was toen 3 jaar oud, en dan ging hij met zijn vriendje, of met zijn broertje, die was 5 jaar ouder, dus die moet een 8 geweest zijn, gingen ze samen, wij woonden daar in een, ik zal het maar een dorp noemen, en gingen ze samen naar een speelplaats, waar veel waar kinderen spelen. En dan gingen ze andere kinderen van de Heer Jezus vertellen. En dan kwam deze 3 jaar oud, en dan kwam hij naar huis, en dan zegt hij, we hebben Timmy van de Heer Jezus verteld, en die heeft de Heer Jezus aangenomen. En Timmy was misschien 6 of 7, wacht, dat weet ik ook niet, nu zo direct. Maar toen hadden ze dat, toen, zo kwam hij 3 keer achter elkaar naar huis toe, dat ik me kan herinneren. En met de 3de keer zeg ik tegen hem, en jij? Of liever gezegd, ik had het iedere keer gevraagd, maar hij zei de 3de keer, nee, ik nog niet. 3 jaar oud, hij zegt, ik nog niet. Dan sloot de zetting op mijn knie, ik zeg, waarom zeg jij, ik nog niet? Hij zegt, nou, hier was dus de kleine, de gedachte van een, echt een kind dus, hè, 3 jaar oud. Hij was nu ongeveer 3,5 bij deze tijd. Toen zegt hij tegen me, terwijl hij op het knie zit, hij zegt, wel, hij zegt, je zegt altijd, als we de Heer Jezus aangenomen hebben, dan gaan we naar de hemel. Ja, dat klopt. Hij zegt, ik wil graag nog een poosje bij u, bij uw man blijven. En toen heb ik hem dus uitgelegd, gewoon, ik heb hem nergens op aangedoen, ik heb hem alleen maar uitgelegd, jij mag nu de Heer Jezus aannemen, wanneer je werkelijk naar hem toe gaat, dat zal de Heer Jezus dan wel uitmaken. Dat maak ik niet uit en jij ook niet. Dus je gaat er nu nog niet naartoe in de zin van naar de hemel gaan. Maar je kunt hem nu vragen om in je hart te komen en dan blijft hij bij je. Ik heb verder niks meer gezegd. Hij is gaan spelen. En ik denk dat het een dag of 4 later was, want het was op zondag, dat weet ik nog wel. Komt hij bij zijn moeder. Hij zegt, mam, hij zegt, ik wil nu de Heer Jezus in mijn hart vragen. Wil je me helpen? Wat, dus toen heeft hij inderdaad de Heer Jezus in zijn hart gevraagd. Dus bewust. Hè, bewust. En dan zeg je, ja, dat is een kind van 3,5. Hoe kan dat nou? En dan hebben de mensen, die hebben al, we lezen net over die kinderen en zuigelingen, hè? Maar dat geloven we dus niet. Hè? Nou, wat dus wel het geval is, dat wij hadden toen als een gezin, gingen we samen op de knieën s'avonds, in een cirkel, in de kamer, en hij zat altijd naast mij, of op de knieën dan, maar hij zat naast mij, en ik hielp hem meestal toch wel wat verder als hij begon te bidden. Deze avond begon hij te bidden zonder dat ik iets gezegd had. En hij begon te bidden voor zendelingen en zondaars en ik weet niet wat al. En het ging maar door en ik deed mijn ogen open en ik keek zo naar mevrouw. En mevrouw deed haar ogen open en ik keek naar mij en zei, ja, hier is werkelijk wat gebeurd, hè. En hij is nu 35. En als u zou vragen, Paul, wanneer was jij behouden? Dan zou hij zeggen, dat weet je toch wel. Dat was toen en toen. Er is nooit een moment twijfel geweest. Heb je de Heer Jezus in je hart gevraagd? Of denk je dat het aankomt waaien? Heb je je hartsdeur voor hem opengesteld? Hij zegt, ik ben de deur. Maar de Heer Jezus die komt zomaar niet binnengemuist. Die komt niet binnengemarcheerd. En die zegt, hey, deur open jongens, ik kom eraan. Nee, dat doet hij niet. Echt niet. Nee. Hij komt, hij kan op die deur kloppen. Hij kan tegen je zeggen, mag ik binnenkomen? Maar hij breekt geen deuren open. Nee. Hij vraagt dat jij de deur open wil doen. Doe jij die deur open? Dan komt hij binnen. Hou je de deur dicht? Dan blijft hij buiten. Veronderstel, iedereen is er net gekomen. Die is er bij de deur gekomen hier. En veronderstel dat je belt zelfs aan. We hebben bellen hier. Die zitten niet zozeer op ons hart. Je zou het wel denken soms. Maar je zou er wel moeten zitten eigenlijk. Maar goed, je komt hier aan en je klopt op de deur in plaats van die bouw. En de heer des huizes die kijkt door het raam en zegt, jongen, dat is dat Irma. Dat is ook leuk. Die is komen kijken hier. Ja. Even later. Ha, ze zit er nog. Ja, dat schiet niet op, hè. Dus het is wel de bedoeling dat die deur open gaat, want anders kom je niet binnen. Maar zo staat de Heer Jezus, die staat aan die deur van je hart. En die klopt daar. En die zegt, mag ik binnenkomen? Even later kijken. Hij staat er nog. Misschien een jaar later. Hé, hij staat er nog. Hij is nog niet weggegaan. Nee. Moest luisteren. Als je nooit gevraagd hebt om binnen te komen, dan staat hij er nu nog. We gaan dan laten staan. Ik ben haast geneigd om te zeggen, het wordt winter, het wordt ook nog koud. He? We laten hem buiten staan. Of komt hij werkelijk binnen? Hé, wat? Klopt dit? Oké. Okay. Zo, heb je hem werkelijk gevraagd om binnen te komen? Of is het... Ik ken het dus. Ik ben ook opgegroeid in wat wij noemen een christelijk gezin. Mijn vader las de Bijbel 3 keer op een dag aan tafel. We gingen altijd naar kerk. Als je toen aan me gevraagd had, geloof je God? Dan had ik gezegd ja. Maar ik was niet wederom geboren. Ook niemand had me ooit verteld dat ik wederom geboren moest worden. En toen ik al in Canada was, toen was ik al 21. En toen ging ik, toen vroeg ik aan mijn voorganger, ik zeg, ik moet eens even met jou praten. Hij zegt, wat is het? Ik zeg, het zit niet goed hier ergens. Er moet iets veranderen. Maar ik wist niet wat. Hij zegt, oh, dan moet je mijn belijdenis doen en van de lid van de kerk worden. Nou, dat heb ik ook nog gedaan. Maar veranderde dat wat? Het gaf me alleen het idee dat ik een beetje sneller naar de hel ging. Maar er was geen verandering, er was geen rust. Zo heb ik nog 13 jaar geworsteld. Totdat ik hoorde, de Heer Jezus die wil in jouw leven komen. Wil jij hem aannemen? Ik zeg hier en nu. En van die tijd af heb ik nooit een moment twijfel gehad. Dat is intussen meer dan 38 jaar geleden. Nooit geen moment twijfel meer gehad. Vraag dat hij binnenkomt. En zegt dan dank u heer. Het is altijd goed om ergens voor te danken, hè? Goed te danken als je weet dat hij binnen is. Nou. Daarmee ga ik je even nemen, want we zijn bezig met verschillende dingen nu. Het is eigenlijk allemaal één. Maar kijk, als je aan de schepping denkt. Kijk maar even naar Genesis 1. Eerst dat. En als er iets niet duidelijk is, dan moet je dat direct zeggen. Er is niks ergers als wanneer iets niet duidelijk is. Ik heb jaren gezeten dat ik het niet snapte. Dat ik het niet verstond. En als ik ga spreken, ook ga bijbelles geven, dan wil ik graag dat iedereen gewoon erbij is en zegt, oké, maar hoe zit dat? Huh? Ik zeg niet dat ik alles uit kan leggen, maar we zullen zien of dat de schriften het precies kunnen vertellen zoals het is voor ons. In Genesis 1, vers 1. Daar begint het mee, hè? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hoe is het begonnen? Weet je wat God aan Job vraagt? Er is niemand die hier Job heet, dat is jammer. Anders kan ik wel vragen wat hij gezegd had, hè? Maar God die vroeg aan Job, hij zegt, waar was jij toen ik de aarde gegrondvest heb? Het is zo opmerkelijk dat zoveel mensen schijnen te weten hoe het niet was. Maar ik heb nog niet veel tegengekomen die weten hoe het wel was, behalve wat God zegt. Wat God daarover vertelt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan zie je wat hij verder zegt. Hè? De aarde nu was woest en ledig. Woest, lege plaats. Ja, er was niks. Ik weet niet hoe je dat noemt, hoe je dat beschrijft. En hier wordt het gewoon beschreven zoals woest en ledig. En er was duisternis op de afgrond. Zo, het was niks. En dan moet je kijken wat er gebeurt. En de geest Gods die zweeft op de wateren. Hoe zou dat geweest zijn? Als je dat volgende bekijkt. God zei, er zij licht. Wat was er toen? Licht. Hoe is dat, hè? Zeg, is dat niet geweldig, zo'n God? Wij kunnen niet voorstellen hoe dat geweest is. Maar je kent toch wel een beetje de gedachte van de vorm van de aarde, de zon, de maan, de sterren eromheen. Dus er is niks. En God zegt, er zijn licht. En ineens allemaal licht. En nu moet je voorstellen, Rudolf, dat die God die dat zegt, die wil bij jou in jouw hart wonen. Nou, dat moet toch wel licht geven dan. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Dus als dat licht binnenkomt. Stel eens wat een verschil. Hè? Hier hebben we wat licht in het huis. Maar als het overdag licht is. Dat is toch een heel verschil, hè? We denken dat we straks naar de hemel gaan. Dan is de Heer Jezus, die is het licht. Ja? En nou wilt hij je graag helemaal laten zien hoe dat licht is. Hoe dat leven is. Hoe dat leven met hem is. Hoe is dat leven met hem voor u? Voor jou? Hoe is dat? Is dat rijk? Is dat bijzonder? Is dat levendig? Oh, ja. Ik geloof de meeste mensen zo door de wereld gaan. Hè? Oh, het valt niet altijd uit me heen. Hè? Huh? Ga je ook zo door de wereld? Ah, weer een dag. Wij zeggen, in het Engels zeggen ze, another day older and deeper in debt. Nog een dagje ouder. Nog meer schuld. Nou. Maar kijk wat. Zie je dat? Is dat niet bijzonder? Hè? Toen ik kind was. Ik kende de Heer Jezus dus niet. Maar ik vond het wel mooi om die. We hadden thuis een kinderbijbel. En ik denk dat ik de enige was die er misschien in las. Maar ik vond het schitterend, hè, om erin te lezen. En dan zag ik die verhalen. Vooral als je dan natuurlijk bij Daniel. En je ziet dat die leeuwenkuil in gaat. Dat is toch wel heel bijzonder, hè. Weet je wie ik ook moest denken? Zie, God die heeft ook. Ja, kan je toch niet anders zeggen. God heeft ook humor, hè. Ik weet niet. Hoe kan je dat weten, Remco?
Ik heb
wel
in de spiegel gekeken.
Precies. Dus je ziet gewoon dat je echt humor, hè? Maar, hey, ik weet niet hoe jullie je Bijbel lezen, hè? Maar het zit er wel op in hoe je Bijbel leest. Als ik bijvoorbeeld even denk nou aan Lucas 19. En de hele. Hij was God van een kleine ventje. Het was geen jonge vent hoor, maar het was een klein ventje. En die rende, want die wou Jezus zien. En die klom in een boom. Die klom in een boom. Hoe moet je dat voorstellen? Dat die mannen die gaan met al die gewaden rond. Hè? Dus laten we ze even rokken noemen. Want die lange mantels. Misschien beter woord. En die rent er met dat ding. Want die trekt natuurlijk. Is dat die man wel een beetje opgetrokken. Want anders zou je toch klem raken. Hè? En dan klimt hij in die boom. Nou, dat is toch wel. Moet wel een gezicht geweest zijn. Hè? Als hij zo dan met die lange mantel naar die boom in komt. En dan zie je hem zomaar op een tak hangen. En zo door die bladeren heen kijken. Want hij dacht dat hij niet gezien kon worden. Hè. En dat is zo mooi, want Jezus had hem al gezien. Die had hem al gezien voordat ik de boom in kwam. Maar ik denk dat die omstanders toch ook al een beetje genoten hebben. Zou je niet gezien dat hij hem zo... Dat is toch schitterend, hè? En dan komt de Heer Jezus en zegt, hé! Hey! Je kan je gewoon voorstellen hoe het dan gaat, hè? Je zit er in die bladeren te kijken en dan zegt, hé, hey, ik moet bij jou zijn. Fijn. Je hebt zijn adem helemaal ingehouden. Volg je me? Dat kan je wel voorstellen, want... Bij mijn huis, hij wist natuurlijk best wie die was, wat hij gedaan had, en ga zo maar door. Ja, hier worden de belastingaanpannen natuurlijk ook allemaal niet zo gewaardeerd, hè. Nou, hij was zoiets. En die schoof nog best wat in zijn eigen zakken en zo op. Dus, en nu staat de Heer Jezus daar en die zegt, ik moet bij jou zijn. Schitterend. Hey, moest goed laten luisteren. Vanavond, de Heer Jezus heeft net zoveel humor. Maar nou wil hij bij jou zijn. Hij wil bij jou zijn. Zie je het? Hij wil gewoon bij jou zijn. Hij wil gewoon bij je zijn. En zeg je dan... moet ik eens even over nadenken? Of zeg je... Dat is mooi. Dat is mooi. Ja, heren. Deuren wijd open. Ramen ook. En kom erin. Is dat je antwoord? Of zeg je... eventjes, ja, het is allemaal mooi voorgesteld, maar dat eventjes wachten hoor. Dat is even te veel van mij. Dat zei Zacchaeus niet, hè? Die Zacchaeus. Die zei, kom erin, heer. Kom erin, heer. Hij wist wel wie die was. En dat beleidde hij ook direct. Weet je eigenlijk hoe hij ben? Of moet ik dat voor je vertellen? Nee, Frans, je wilt niet weten. Wel, een zakje te zeggen. In het 10e vers van Lucas 19, daar staat dat. Hij zegt, hij was gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. En nu heb ik even een vraag voor je. Wat denk je? Is de grootste zondaar in de hemel of in de hel? In de hemel. Zo, jij durft. En waar baseerden we dat op? Er was een moordenaar daar, maar er was iemand die zegt dat hij de grootste zondaar was. Dus dat is nog geen eens. Paulus zei dat, de apostel Paulus zei dat. Hij zegt, ik ben de ergste zondaar. Waar veronderstel je dat hij is? Ja, je zou niet eens durven veronderstellen dat hij niet in de hemel was. Huh? Nee. De ergste zondaar, die staat. De Heer Jezus is gekomen om zondaren te zoeken. Dus hij gaat overal rond. Zie hem gaan. Hij is het licht. Hij heeft dus altijd licht bij me. En hij gaat, wat dan? Oeh, kijk. Zondaren. Nog meer zondaren. Hij zoekt. En dan zalig maken. Zeg, is hij je aan het zalig maken? Ken je de Heer Jezus? En is hij aan het zalig maken? Is hij daarmee bezig? Mag ik dat vragen? Is dat een groot werk dat hij daar aan het doen is? Is dat een heel werk, dat zalig maken? Of denk je dat het er bijna is? Of moet hij nog even verder gaan? Je denkt het wel. Nou, hij is nog niet waar. Moet je goed luisteren. In Filippenzen, het eerste hoofdstuk, het 6e vers, lezen we dit. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Is die begonnen in je? dan houdt hij nooit op. Hij gaat door en hij maakt dat werk af. En dan, als hij het werk af hebt, weet je wat hij dan doet? Dan zegt hij, kom maar thuis. Kom maar naar huis. Ja. Nou, in hoeverre dat hij al klaar is met me, dat weet ik niet. Maar als hij klaar is, neemt hij me naar huis. Dan gaat het net als met Henoch. Weet je wat met Henoch gebeurde? Henoch die wandelde met God. Mooi is dat, hè? Hij was nog niet oud, hoor. Hoe oud was hij toen? 365 jaar of zo? Huh? En hij was toen nog niet oud. Want een van zijn Methuselah, die werd wat ouder, hè? 969. Die haalde net niet de 1000. Er is er geen eentje die de 1000 gehad. Valt u dat niet op? 900. Was trouwens wel hele jaartjes. Hij moet nog een heel eentje verder, hè? Ja. 969. Zo. Ik denk van... Oh, ze rond de 100 misschien. Ze rond de 100. Ja, dat... Dus dan ben je er nog geen eens aan toe, juist maar, hè? Oké, dus... je ziet dus hier... Dan wil ik even iets voor je laten zien hier zo. Dus de aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest van God die zweefde op de wateren. En God zeide dat er licht en er werd licht. God zag het licht dat het goed was. Even luisteren. Voordat je de Heer Jezus kent. Voordat hij dat licht is. In je leven. Dan is er ook die... duisternis in je leven. En het is pas wanneer de Heer Jezus binnenkomt, dat er werkelijk licht is. Je kunt dus, net als dat ik zelf ervaren, Bijbel lezen, maar nog niet de Heer Jezus kennen. Dat kan best zijn. Dat hij nog niet in je hart woont, en dat is de bedoeling. Hij wil daar wonen, en daar kan hij pas licht geven. Nee? Nou, dat wil je naartoe leiden. En dan is het... Eigenlijk zie je dan voortdurend nog een zekere duisternis om je heen. Hè? Dan zie je nog dat alles nog niet licht geworden is. En dan zeg je, hoe kan dit, hoe kan dat? Maar wanneer je dus, wanneer de Heer Jezus van binnenin woont, dan heb je gemeenschap met hem. Dan ben je één met hem. Dan zegt hij, hey, ga je mij? En ik je niet. Het is wederkerig. Dus een hele eenheid is dat geworden dan, hè? En dan kun je alles... Is het niet mooi dat je dan alles met hem kunt delen? Ik weet nog, toen een van onze jongens, die was wat... ik geloof dat hij 16 was. Er was iets aan de gang. Een of ander weekend. En hij zegt... Mag ik daar naartoe? En ik zei, ik kan nog herinneren of de dag van gisteren was. Ik zei tegen hem, dan moet ik maar aan de Heer vragen of hij daar naartoe moet. Of mag. Ik heb verder niks meer gevraagd. En de tijd van het weekend kwam. Ik zeg, oh, ga ik daar nog naartoe? Hij zegt, nee, de Heer zegt dat ik er niet naartoe moet. Ik had niks gezegd, geen ja of geen nee. En nu had hij zelf met de Heer gezien, ja, dan moet ik niet naartoe. En mooi is dat, hè? Dus, zie, God wil die persoonlijke. Daarom wil ik vanavond ook echt op dat persoonlijke ingaan. Die wil die persoonlijke gemeenschap met jou. Dus, luister maar. Is het niet, ik zag dat van vorige week, toen was ik aan het lezen in mijn Bijbel, zag ik ineens, het staat er natuurlijk al lang, was in Efeze, en er staat, onze Vader, genade en vrede zij u van God, onze Vader. Zag ik ineens dat onze staat. soms maar een heel klein woordje een hele grote betekenis heeft. Hè? Onze. Dat betekent, hey, hier is mijn hemelse vader. En is het dan niet mooi dat je zo'n band hebt, zo'n gemeenschap hebt, zo'n eenheid hebt met een hemelse vader. Die zo in je geïnteresseerd is dat hij het beste voor je uitzoekt. Dat hij de volmaakte weg hebt. Moet ik wel even zeggen dat het betekent niet altijd dat het beste voor ons lijkt. Wij hebben vaak andere ideeën. God die zegt dat ook. Hij zegt, zijn niet mijn wegen boven uw wegen. Jesaja 55. Weet je dat? Zijn niet mijn gedachten boven uw gedachten. Er zit een heel stukje tussen. Net zover als dat de hemel van aarde verwijderd is. Er zit dat verschil tussen. Maar tegelijkertijd, hij is dus geïnteresseerd, wat doe jij? En hier komt het eigenlijk, wat doe je met mij? Ja, dat wordt een persoonlijke vraag, hè? Ja, heb je die persoonlijke gemeenschap? Wat is het eerste wat je doet 's morgens als je opstaat? Bakkie doen, Frans? Of zeg je ook wel eens goeiemorgen tegen iemand? Dat ligt er hoewel we er in huis zijn, hè? Bij de ene is dat meer dan bij de andere misschien. Hè? Maar wie is er altijd thuis? Ja. Dus als je 's morgens opstaat, wat. Goed, dan zou ik je zeggen, als ik 's morgens opsta, dan, het is nu nog donker, maar dan zeg ik, lieve Vader in de hemel, dat is toch mooi om een Vader in de hemel te hebben. Lieve Heer Jezus Christus, lieve Heilige Geest, lieve drie enige God, wat toch een voorrecht om hier te zitten in de Bijbel. Wat toch een voorrecht om te zien dat God met me wil spreken. En de God me leiding wil geven in mijn leven. En de God er belang bij hebt. Ja, wie ben ik? Je zou toch zeggen dat God geïnteresseerd is in iemand net als ik. Kan ik me aan voorstellen. Maar het is wel zo. En dan kun je toch alleen maar danken. Dan zou ik zo gewoon zingen. Dat doe ik niet hoor, want dan wordt mijn vrouw wakker in hem. Of ze zegt, als ze in de buurt is, zegt ze, oh no. Maar dan zegt ze, ik ben zo blij, Jezus redde mij. Dan zing je dat nooit. Zing je dat wel eens heel goed? Nee. Nee. Oh, maar jij hebt weer andere. Nou, ik ben zo blij, Jezus redde mij, ik ben zo blij, Jezus redde mij, ik ben zo blij, Jezus redde mij. Zing in koor die halleluja, hele en dan, als je dan het vervolg eruit krijgt, toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Zit je wel in de put? Ja? Niet meer. Dus je ziet wat God allemaal met je voor heeft, is gewoon geweldig, hè? Dus het gaat er dus om, het maakt niet uit hoe oud dat je bent. Maar dat je een hemelse vader hebt en dat je daarmee kunt leven. Dat je daarmee mag leven, wil leven, gaat leven en verder leven. Dus allemaal, dat is de bedoeling ervan. Ja, nu ga ik eventjes nog. Dus hier, ik ga dat even aanhalen voor u. En dat is vers 4 nog in Genesis 1. En daar staat, God zag het licht. Dat het goed was. Zie je dat? En toen, het eerste dat God maakte was licht. En het tweede dat hij maakte was scheiding. Scheiding tussen licht en duisternis. Hij maakte scheiding. Want die duisternis, oh, dat is niet zo goed. Dan gaan we even naar het Nieuwe Testament en dan kijken we even naar Johannes 3. Heel bekend, heel bekend. Maar ik ga toch eventjes, dat is het verhaal van Nicodemus. Ik bedoel Nicodemus. En die daar met de Heer Jezus zat. En hier was een man en die wist van alles. Die wist meer van het Oude Testament, was dat natuurlijk. Maar daar wist hij meer van als jij en ik samen. Maar hij begreep niet iets, en dat was dit, dat hij wederom geboren moest worden. Hé, hey, weet je, waarom is dat eigenlijk dat hij wederom geboren moet worden? Dan zal ik je dat vertellen. Want dan komen we straks toch wel een keer tegen. Maar als je nou in Genesis 3 zou kijken, dan zie je daar dat die Adam en die Eva, die waren geschapen in de gelijkenis, in het evenbeeld van God. Hoe was dat? Geest, ziel en lichaam. Zo spreekt God altijd. Wij spreken altijd van lichaam, ziel en geest. Oké? Dus, nou, en zo waren Adam en Eva en die wandelen zo met God. En nu komt er een ander even tussen. En die zegt, denk je nou dat God en mij God die... Het is helemaal in die mens om toch wat die ander te geloven. Als je met de Heer Jezus bezig bent, als je met God bezig bent, is er altijd wel een ander die je aandacht wil, hè? Dat kan op fluisterende toon gaan. Fluisteren trekt meest meer aandacht. Nou, dat gebeurde dus ook in Genesis 3. En wat gebeurde er toen? Adam en Eva, die namen, die keken, en die namen van die vrucht, en die aten die vrucht. En toen gebeurde het. God had gezegd, als je dat doet, dan ga je sterven. Sterven ze doen. Nou, wij denken van gaan sterven dat iemand dood neervalt. Maar dat is natuurlijk niet zozeer het geval. Wat is eigenlijk sterven? Sterven is gewoon scheiden. Is gewoon scheiding. Ik heb dus gezien bij mijn moeder. Wat gebeurde er? Wij zouden zeggen, ze stierf. En ik zat erbij, ik had haar hand vast. Dat is heel eenvoudig. Haar geest en ziel verlieten het lichaam. Werden gescheiden van het lichaam. In Adam en Eva hun geval, wat gebeurde er daar? De ziel en het lichaam gingen verder. De geest die was gescheiden van hen. En dus, ik denk voor een ieder wel duidelijk is... Wij zijn, hoe zijn wij geboren? In zonde. In duisternis. Ja. En, wat moet er dan nu gebeuren? Je zou dus kunnen zeggen, volgens Efeze 2, dat we doodgeboren zijn. Leven, naar ziel en lichaam. Maar er is geen leven in de geest. En dan... Wanneer de Heer Jezus binnenkomt, dan is die het leven. Dan begint dus die gemeenschap, hij brengt dus eigenlijk ons terug naar die wandel die Adam had voordat hij gezondigd had. Alleen verder boven. Verder boven. Zie? Dus dan word je weer één. Je wordt dus wederom geboren, de Heer Jezus die zegt ook, kijk maar even met me naar hoofdstuk 3 bij je nu. En dan zegt de Heer Jezus in vers 5. Voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Wat gebeurt er hier? Nou, eenvoudig, als de Heer Jezus binnenkomt dan komt de geest van Christus in je wonen. En dan word je dus levend naar God toe. Hey, beleef je het leven van God? Of, dat is mijn andere woord, of niet. Huh? En dat kun je zelf weten. Dus mijn vraag is net eigenlijk heel eenvoudig. Ben je wederom geboren? Heb je het leven van de Heer Jezus? En zeg je, nee, op dit moment niet. Ik zou het zo zeggen, als ik op dit moment niet wist of ik wederom geboren was, dan zou ik op dit moment hier mijn stoel niet uitkomen, tot ik zou vragen dat de Heer Jezus in mijn hart wou komen en me het nieuwe leven wou geven. En dan zou ik zeggen, dank u Heer, nu kan ik verder. Want zonder hem kun je niet verder. Zonder hem is het allemaal duisternis. Maar dat is het nieuwe leven. Oké? Dus Nicodemus die had dat niet begrepen, hoewel dat hij veel van de Bijbel wist, maar hij wist niet wat dit betekende. En de Heer Jezus zegt dat ook. Dus alles wat van het vlees gedaan wordt, alles wat je als mens doet, met andere woorden, kan maar niks, hè? Wij zeggen, dat is drie keer niks. Dat is drie keer niks, sorry. Drie keer niks. Wordt het werk van de geest. Zo leeft die geest in u. Daar gaat dan helemaal over. En dan kijken we even verder. Want ik wou... hij geeft nog dat voorbeeld. De Heer Jezus. Die geeft het voorbeeld in vers 14. Van die slang. Die slang in de woestijn. En wat deed hij? Nou, er waren die mensen in de woestijn destijds. En die hadden gezondigd tegen God en toen kwamen er allemaal slangen. Wat gebeurt er als een slang je bijt? Ligt er aan welke slang? Maar dit waren allemaal giftige slangen. U of hij was God van de vijf steppen? Tom? Wordt God van de vijf steppen? Die schijnt in Brazilië te zijn. In de oerwoude daar. Weet je wat dat betekent? Vijf stappen. Dan is het gebeurd. Als je door die slang gebeten wordt, dan is het nog vijf stappen. En dan kom je niet meer verder. Okay. Nou, deze mensen die waren dus allemaal, de Heer Jezus die wijst erop terug. En deze mensen die waren dus allemaal gebeten. En wat konden ze doen? Er was maar één ding. Ze gingen sterven. Ze gingen sterven. En toen? Toen zei God tegen Mozes, moet je een slang daarop doen. En nou, dan wijst de Heer Jezus naar terug. En als ze daar naar kijken, maar luister, ze hoeven alleen maar te kijken. Alleen maar ernaar kijken. Ze konden niks meer doen, alleen nog kijken. Maar er is iets dat het neemt om te kijken. Wat neemt het om te kijken?
Willen.
Geloven. Want die kan maar natuurlijk in die tenten liggen en zeggen, ja, het helpt toch niet. Wat? Ze zijn wel mensen. Ja, dat helpt toch niet. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ja, het helpt toch niet. Wat? Nee, het helpt toch niet. Oké, dan ga je dood in je tent. Hè? En iedereen woont in een tent, hè? Jij woont in een tent, jij woont in een tent. We gaan allemaal in een tent. Hier is deze tent, hè? En daar woon je in. En als je niet naar de Heer Jezus wil kijken, ziet op hem en wees behouden alle ijzeren draden, zegt hij in Isaiah 45. Hé. Hey. Dan moet je wel naar hem kijken. Geloof je in hem? Geloof je hem? Dat hij daar gehangen heeft en dat hij daar alles voor je betaald heeft. Zie je naar hem? Dat geeft je leven. Dat geeft het leven. Laat je hem in je hart toe? Dat geeft het leven. Nou, dat spreekt hij dus over hier in vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Zie je, dus je ziet dat de Heer Jezus die moet gekruisigd worden. Hij heeft daar aan het kruis voor ons allemaal betaald. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat kun je niet meten, hè. Al zo lief. Dat kun je gewoon niet meten. Dat God de wereld gaat. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En je kunt het toch niet eenvoudiger indenken, hè? We gaan nog een paar versen verder lezen voordat we klaar zijn. We gaan even kijken met hem. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Zo, God is bezig met behoudenis, niet met veroordelen. Daar begint het niet mee. Hé, ik ben gekomen om jou te redden. Veroordelen, daar hebben we het even niet over. We hebben het over behouden. Te redden, te verlossen, te bevrijden van wat je bent en wat je doet. Nou, als je jong bent, denk je er niet zozeer aan. Maar de ouder dat je wordt, de meer dat je bevrijd wil zijn van jezelf, als het goed is. Bevrijd van jezelf. Oh, to be saved of myself, dear Lord. Oh, to be lost in thee. Oké. En die in hem gelooft, zie je dat wat er hier staat? Wordt niet veroordeeld. Ik ga nog even terug naar vers 16. Ik ben er nog, ik kan er een week over spreken, zijn nog niet waar. Maar er staat even dit, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven en dan. Hebben. Dan heb ik daar wel een vraag over. Heb je het eeuwige leven? Heb je het eeuwige leven? Op dit moment is er niks belangrijkers dan te weten, heb ik dat eeuwige leven? Heb ik het eeuwige leven? Hebben. Het is dus je eigendom. Je hebt het eeuwige leven. Dit leven, dat is gauw voorbij. En dan denk ik mag toch wel vragen. Hè? Hoe oud ben je? 14. Oh. En ik heb al meer dan 5 keer zoveel gehad. 14. Jongens. Dat is wat. En toch. Ik kan me zo goed herinneren. Wat er tussen die tijd gebeurd is, dat weet ik niet meer. Maar ik kan me nog goed herinneren, 14. Ik denk dat voetballen. 14. Mooi leeftijd, hè? 14 jaar. Echt een hele alles nog voor je. En tegelijkertijd, als je denkt met hoeveel energie en interesse en intensiviteit ik het leven ingegaan ben, en dan naar Canada gegaan ben, en daar geweest ben, en daar, ah, man. Weet je, voor het weet is allemaal voorbij. Verdorven. En dat is toch wel zo gauw. Maar op de eeuwigheid, is het maar een moment, hè? Op de eeuwigheid is het maar een moment. Maar trouwens, wat ben je mee bezig? Met dit stukje tijd? Of met de eeuwigheid? Je was verteld, hè? De meeste mensen die hebben een druppel. Ik ben de oceaan een keer wat overgelegd. En dan neem je een druppel en dat is je leven. En je oceaan is de eeuwigheid. En de meeste mensen zijn bezig met de druppel. Eén druppel is je leven. De oceaan is de eeuwigheid. En ze zijn allemaal bezig met de druppel. We vergeten de oceaan. En, maar luister, en je hebt de oceaan. Geliefde, vanavond. Heel eenvoudig. Maar even zo goed, heel diep. Voor de jongen, zowel als voor de ouder. Heb je het eeuwige leven. Nu. Liefdevolle Vader, ik wil u danken. Voor het geweldige voorrecht dat ik mag hebben om hier zo te zijn. Tussen deze geliefden. Ik wil vragen, Heere, dat gij zo ieder hart wilt aankloppen. En laten zien, Heere, dat u van ze houdt. Dat u bij ze binnen wilt wonen. Dat u ze het leven wilt geven dat van u is. Dat u ze dat licht wil geven. Dat u zo gemeenschap met ze wil hebben. Dat u zo bij ze wil zijn. En ieder persoonlijk, Heere, dat het niet een algehele zaak is, Heere. Maar dat het een persoonlijke zaak is. Dat ieder hier persoonlijk nu ze ogen dicht en hoofd gebogen hebben. Dat ze mogen zeggen, Heer Jezus, vanavond wil u bij me komen wonen. O Heere, wat een geweldige dag dat nou zijn. Voor een ieder persoonlijk. Mogen de Heer Jezus hierin verheerlijkt worden. Mogen hij zo zien, Heer, dat ieder hart voor hem geneigd is. En dat hij zo dat eeuwige leven is. En dat iedereen dan mag zeggen, ik heb het eeuwige leven. Vader, wilt gij zo een ieder doen zegenen. Met de zegen van de Heer Jezus. Want Heer, we weten dat in hem zijn we gezegend. Zijn we verrijkt. Worden we opgebouwd en versterkt. En zijt gij degene die voor ons zorgt. Heere, daarin kunnen we u alleen maar danken. Voor zoveel genade door onze Heer Jezus Christus. We danken u voor hem. Die zichzelf gegeven heeft. Dat hij naar dat kruis gegaan is. Dat hij daar de volledige schuld betaald heeft. En dat niemand van ons daar iets aan toe kan voegen. We zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen.